I think that's a little intense.
No. No.
Not possible.
That's crazy.
Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke.
But when there's time to sleep or...
Oh, no time to sleep.
Yeah, all encompassing almost.
That's exactly right.
365 days a year?
Yes.
No, that's inhumane.
That's very insane.
The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing.
Excuse me?
No. Nobody's doing that for free.
Yeah, pro bono. Completely for free.
No.
What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually.
Who?
Moms.
Yeah.
Yeah. Moms.
That's awesome.
Oh!
And they meet every requirement, don't they?
Oh my God. Moms are the best!
Yeah, there's no pay. They're 24 hours, they're always there.
Now I'm thinking about my mom.
Yeah, and what are you thinking about her?
I'm thinking about all those nights and everything.
Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do.
So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome.
Ja, ik vind het geweldig. Het is een reclame, hè? Dit vorig jaar voor mij in Amerika uitgezonden. Voor Moederdag. Dat was de bedoeling natuurlijk dat je dan kaarten ging kopen. We hebben even het laatste stukje weggeknipt. Maar het is wel waar, hè? Het is wel waar. Ik vind het wel fantastisch hoe ze hier even wat mensen confronteren met de werkelijkheid van ouder zijn. Als kind heb ik dat nooit zo in de gaten gehad natuurlijk, dat het zo... crazy noemde het, onbetaald, 365 dagen, 66 als je een schrikkeljaar hebt. Het is altijd intens, 24 uur per dag. En als je op die manier omschrijft wat moeders eigenlijk doen, je giet het in de vorm van een baan en de mensen moeten solliciteren, ja, dan ben je toch gek als je die baan aanneemt, inderdaad. En daarom ook het thema vandaag. Het thema is bedankt, lieve ouders. En ik hoop echt dat we vandaag... even daarbij stilstaan wat het voor onze ouders betekend heeft om ons op te voeden. Hoe vaak neem je nou echt de tijd om je ouders te bedanken voor hetgeen ze gedaan hebben? En ik ben nou vader, hè, al meer dan 10 jaar. En nu pas begin ik me te realiseren van, hoe ondankbaar soms kinderen kunnen zijn. Het is echt, hè, mijn kinderen komen echt niet iedere dag thuis van, dank u papa dat u papa bent en dat u zo voor mij klaarstaat. Er zijn momenten dat ze dat echt wel doen. Maar een uurtje bij ASML langer werken levert soms meer op dan, tenminste qua waardering, dan een uurtje langer thuis. En ik hoop dat als we stilstaan bij opvoeding, en ik weet dat een aantal van jullie nog lang niet aan opvoeden zelf toe zijn. Maar dat je mag stimuleren om vanmiddag hopelijk even je ouders te bellen. En kom een keer langs met een bloemetje. Wacht niet tot de tweede zondag van mei, hè, dat je verplicht met dat bloemetje aan de deur staat. Maar pak even een moment, vandaag of deze week, en spreek even een stukje waardering uit naar je ouders. Zelfs als je opvoeding niet zo gegaan is als je gehoopt had. Ik ken jullie allemaal niet en ik weet niet hoe jouw situatie is of was. Maar als het kan, ik geloof echt dat de meeste ouders echt geven wat ze kunnen geven. En wat binnen hun bereik lag. En daar kunnen natuurlijk dingen tussen komen. Maar ik hoop dat je echt een moment wil nemen om je ouders te bedanken. Het onderwerp opvoeden is natuurlijk veel en veel en veel te groot om hier vanochtend over te hebben. Ik ben een kletskous En ik kan sneller praten. Ik krijg er ook feedback over dat ik soms heel snel praat. Maar zelfs met snel praten kan ik niet in een half uurtje jullie even iets gaan vertellen over opvoeden. Er zijn cursussen in Eindhoven over opvoeden. Er zijn websites, folders, van alles. Maar ik hoop wel dat ik nu, het komende half uurtje, even jullie iets kan aanreiken. Want ik vind het een heel belangrijk thema. Gezinnen staan onder druk. Opvoeden staat onder druk. Ik ken heel veel vrienden en die gewoon moeilijk vinden om kinderen op te voeden. En we hebben elkaar zo hard nodig. En ik sta hier ook niet als expert. Hè? Mijn oudste dochter is 11. Mijn jongste zoon is 2. Ik sta hier niet te vertellen van, wauw, kijk hoe geweldig het bij ons is. Wij zitten er middenin. Een aantal van jullie zijn al veel verder. Een aantal van jullie hebben al veel minder fouten gemaakt dan wij. Of hele andere fouten. En we kunnen juist van elkaar leren. Maar ik wil wel een aantal principes delen over opvoeden. En gewoon wat praktische tips geven die mij in ieder geval enorm geholpen hebben. En ik hoop dat die voor jullie ook toepasselijk zijn. En voor de mensen zonder kinderen, want die zitten hier natuurlijk ook, hè? Misschien ben je helemaal nog niet eens bezig met dit thema, dat kan best. Maar iedereen die hier zit is kind geweest. Tenminste, we zijn allemaal volgens mij gewoon als kind op deze aarde gekomen. Niemand is als volwassene geboren. We zijn allemaal opgegroeid en we hebben allemaal een opvoeding genoten. En misschien heb je er niet van genoten, maar je hebt hem wel gehad. Dus je kan daar wel over nadenken, ook hoe je dat in de toekomst misschien zou willen. En er zijn ook een hoop mensen die indirect betrokken zijn bij de opvoeding. Ik denk aan opa's en oma's, die ook een rol hebben in de opvoeding. Leraars, leraressen. En misschien ben je een oom of tante van een klein kindje. Dagopvang. Hier bij de kidsclub. En wat we allemaal willen als we zo betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, is dat het kind gelukkig gaat worden. Dat willen we allemaal. En dat is ook het thema, hè? Simpelweg gelukkig. En dat ze later, als ze groter zijn, misschien dat er een dag komt dat ze zeggen, bedankt lieve ouders, bedankt lieve juf, bedankt lieve opa. En de onderwerp van vandaag is dan ook, hoe vergroot ik de kans dat dat gaat gebeuren? Hoe vergroot ik de kans dat de kinderen waar ik bij betrokken ben, dat die goed terechtkomen en dat ze later dankbaar zijn? En wat vraagt dat dan van mij? En het zou je niet verbazen dat ik dat natuurlijk vanuit de Bijbel ga doen vanochtend. Er zijn boekenkasten volgeschreven over opvoeding. Dat moet je vooral lezen. Ik heb thuis ook een boekenkast. Ik denk dat ik wel meer dan 50 boeken over opvoeding heb. Maar ik geloof dat God ons gemaakt heeft. God die kent ons door en door. Die kent mijn kinderen door en door. Beter dan ik zelfs. En hij weet als geen ander hoe ik het beste mijn kinderen kan opvoeden. En in de Bijbel heeft hij richtlijnen opgeschreven over opvoeding. En die zijn niet altijd de gemakkelijkste richtlijnen. Ik vind ze soms zelfs heel moeilijk. Maar het zijn wel richtlijnen die echt werken in de praktijk. En die wil ik graag met jullie delen. Maar de eerste vraag die we misschien hebben is, waarom is opvoeden eigenlijk nodig? Waarom kan je niet gewoon een kind een beetje veiligheid geven, een kamer, een dak boven het hoofd, af en toe wat eten erin? En waarom komt het dan niet vanzelf goed? En dat komt, en dat gelooft lang niet iedereen, dat een kind niet als een onbeschreven blad geboren wordt. Het is niet zo dat je een kind, als je een kind krijgt, dat het een soort lege harde schijf is, waar nog niks op staat. En dat je zelf door je opvoeding alleen maar positieve dingen op die harde schijf gaat schrijven. Sommige opvoedboeken denken dat wel, hè? Dus let daarop als je opvoedboeken leest. Die denken dat een baby helemaal neutraal is vanaf het begin. Maar dat is niet zo. De Bijbel zegt dat alle mensen die geboren worden, en dan gebruik ik een heel lastig, vervelend woord, zondaren zijn. Zelfs kleine baby's. Hier staat een psalm achter mij. Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben. Moeilijk woord. Toen ik werd verwekt, stond ik al vast dat ik een zondaar zou zijn. Nou, daar ben je blij mee vanochtend natuurlijk, om dat te weten. Daar ben je heel vrolijk mee. Maar daar bedoelt de Bijbel niet mee dat het kind vanaf seconde 1 allemaal slechte dingen gaat doen. Wat de Bijbel daarmee bedoelt is dat er een begeerte, een verlangen in een kind zit om de slechte weg op te gaan. Om een rebel te worden. Om kwaad te doen. En het verlangen zal er uiteindelijk toe leiden. En iedereen die een kind heeft van langer dan een paar weken oud, die weet dat al. Dat die leidt ertoe dat zo'n kind op een gegeven moment dingen gaan doen tegen jou. die slechte dingen gaat doen. In christelijke termen is het, je bent geen zondaar omdat je zondigt, maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Daarom staat er dat je vanaf de geboorte al een zondaar bent. En als ouder krijg je hiermee te maken, want het grootste deel van je tijd ben je niet bezig met het kind te applaudisseren voor alles wat hij goed aan het doen is, maar je bent een heel groot deel van je tijd bezig met het corrigeren van wat dat kind wat het kind fout doet, om het kind dingen af te leren. Als je nou lekker zijn eigen gang laat gaan, dan gebeurt er dit, hè? Als je eens een beetje meel geeft, dan kan zo je woonkamer eruit zien. Als je eens een beetje verf geeft, dan kan zomaar je tv hartstikke mooi verkleurd worden. Ik heb er nog eentje volgens mij. Dit is ook een hele leuke. Geef een kind in een box wat verf en je kamer wordt meteen gedecoreerd. En tandenpassen en toiletten, en mijn kinderen ook. Ik weet niet hoe ze erbij komen, maar ik heb altijd mijn kinderen geleerd dat een toilet is om je behoeften op te doen. Niet dat je toilet is om bootjes in te varen of je auto's onder water. Dat heb ik ze nooit geleerd. En toch doen ze dat allemaal vanzelf. En dat is ook hartstikke leuk natuurlijk, hè? Hartstikke veel plezier. Je woonkamer is in chaos, dat is jammer. En die kinderen zien er zo lief uit, hè? Deze ook. Schattig. En met een grote grijns. Maar achter die grijns zit toch een verzetstrijder, hoor. Een kindje die niet gaat doen wat jij wil, of juist gaat doen wat jij niet wil. Weet je, ik heb mijn kinderen nog nooit geleerd om te stelen. Ik heb mijn kinderen nog nooit geleerd om te liegen. Ik heb nog nooit mijn kinderen geleerd om een broertje of zusje iets aan te doen. Ik stop zelfs heel veel energie erin om dat te voorkomen. Je moet delen met je broertje. Je moet eerlijk zijn. Nee is nee, ja is ja. Je moet lief zijn voor elkaar. En toch, hoe klein ze ook zijn, hè, want die kleinste meisje is nou 2, die is zich echt al, hè, we hebben wel zo'n gezegd in Nederland, ik ben 2 en ik zeg nee, hè. Die kinderen van 2, die verzetten zich daartegen. En dus is opvoeden keihard nodig. Maar hoe dan? Nou, ik heb 5 punten vandaag. Hoe kan je dan opvoeden? En nogmaals, er zijn boeken over volgeschreven. Dus dat ga ik niet allemaal behandelen vanochtend. Om te beginnen denk ik dat er regels nodig zijn. Spelregels, kaders. En dat vinden we allemaal niet leuk. Zelfs als volwassenen vinden wij het niet leuk als er meer regeltjes komen, als er meer wetten komen in het land. Dat vinden we allemaal vervelend. Onze kinderen hebben daar hetzelfde mee. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het goed is om te weten wat er wel mag en wat er niet mag. Als je gaat voetballen met elkaar en er zijn geen regels, wordt het geen leuk spel. Als iedereen gewoon doet waar hij zin in heeft, hey, 3 ballen op het veld, dan wordt het toch een raar spelletje. Ja, ik mocht nou wel achter het doel langs. Ik mag wel over de strepen. Het is fijn als je met elkaar bezig bent dat er kaders afgesproken zijn. En dat er binnen die kaders heel veel vrijheid is. Daar worden de kinderen ook echt gelukkig van. Dat duidelijk is voor hen wat er wel mag en wat niet mag. In de Bijbel staat, houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Het is heel belangrijk om heldere afspraken te hebben. Duidelijke afspraken. Die je niet ter plekke verzint. Hè? Want het komt soms wel heel makkelijk uit om eventjes een nieuwe regel te verzinnen als het misgaat. Maar regels die redelijk zijn. En regels die plaatsvinden binnen een kader van liefde. En de Bijbel definieert liefde zo. De liefde is geduldig. Daar heb je wel keihard nodig, hoor, geduld, als je kinderen gaat opvoeden. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Ze pronkt niet. En ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. En het belangrijkste hier is, ze zoekt niet haar eigen belang. Als je in je opvoeding naar je kinderen op jezelf gericht bent, dan gaat het mis. Dan gaat het echt mis. Liefde, echte liefde, is altijd gericht op de ander. Daar heb ik het 2 keer geleden ook over gehad. Want je kinderen gaan er echt niet voor zorgen dat het beter gaat met jou. Jij moet gericht zijn op hun welzijn. Dus je moet geen regels maken zodat het jouw leven makkelijker wordt, maar je moet regels maken die er zijn op gericht zijn om het kind te beschermen en het op te voeden. En ik kan je niet vertellen vanochtend welke regels dat zijn, want dat is van ieder kind en voor iedereen anders. Alle kinderen zijn uniek, alle gezinnen zijn uniek. En wat bij de een heel goed werkt als regel, werkt in een ander gezin totaal niet. Maar ze zijn wel nodig, regels. En het is ook heel belangrijk dat je daar met z'n 2 achter staat. Want kinderen hebben meteen door als pa iets anders denkt dan moeder. Als je met z'n 2 opvoedt. Want dan rennen ze snel naar de ander. Van pap mag ik wel een snoepje hebben. En de kinderen, ik weet dat zelf ook van vroeger. Dit mocht ik wel, dus dan moest ik bij pa vragen. En dit moest ik bij mam vragen. Want dan kwam ik verder met mijn eigen plan. Heel goed, heel belangrijk om daar samen één front in te zijn. Op één lijn te zitten. En dat betekent ook namelijk, daar hebben we het over twee keer over, dat je kinderen je ook niet tegen elkaar kunnen uitspelen. Hé, dit mocht wel van mama. Hé, dit mocht wel van papa. Dat is vervelend, want dan zit je even uit elkaar. Als je dan regels hebt, en dan kom ik bij mijn tweede punt, dan moet er natuurlijk ook wel consequenties aan zitten als die regels overtreden worden. Kinderen gaan altijd op zoek naar de grenzen. Dat doe je zelf ook. Als jij een berg beklimt en er staat een hekje, en er is een afgrond achter dat hekje, dan ga je eerst even voelen aan dat hekje of het stevig vast zit, voordat je er tegenaan leunt. Je gaat niet even er tegenaan leunen om dan erachter te komen dat je 2 kilometer lager kan vallen. Kinderen doen dat ook. Ze gaan ratelen en ze gaan kijken of die regels, of die kaders die je hebt bedacht, of die echt zijn. En de Bijbel spreekt heel veel over straf. Ik heb hier een paar teksten gevonden. Als u uw zoon bestraft, komt hij goed terecht. Hij zal u reden tot blijdschap geven. Of straf en berisping leiden tot wijsheid. Maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, wordt een schande voor zijn ouders. En onbezonnenheid is kenmerkend voor de jeugd. Alleen straf kan iemand daarvan bevrijden. Het mooie is, in de oude vertaling die ik zat te lezen, daar staat niet alleen maar het woordje straf, daar staat het woordje stok. In Nederland mag dat niet, dat wil ik even heel duidelijk maken hier vanochtend, want anders krijg ik in de podcast straks problemen. In Nederland mag je geen lijfstraffen toepassen op je kinderen, niet eens een corrigerende tik. Dat is een paar jaar geleden, is dat afgeschaft. En ik snap dat heel goed, hè. Er zijn, als je de artikelen leest van de pedagogen, de dokters, wat zij allemaal meemaken en wat zij zien, wat er bij hun binnenkomt bij de eerste hulp, van ouders die hun kinderen uit frustratie, uit onmacht, uit woede soms echt iets aandoen, dan snap ik echt wel dat er het goed is dat er wetgeving is om dat in te perken. Maar het gevolg is volgens mij ook dat in Nederland nu het woordje straf een beetje een vies woord geworden is. Van je mag je kind niet meer straffen. En dat heeft als gevolg dat kinderen heel goed in de gaten hebben dat jij als volwassene een beetje machteloos bent geworden. Ze krijgen dat zo vanaf jongs af aan via jeugdjournaal en misschien wel van Kermit de Kikker. Ik weet het niet, maar dan krijgen ze allemaal gevoed dat het kindermishandeling, let op. Ik werd een paar weken geleden, we hebben een speeltuintje voor ons huis. En er waren wat jochies van 13, die waren tegen het hout aan het trappen van zo'n speeltuintje. En dat brak en het lag allemaal in stukken daar. Het was echt een paar honderd euro schade. En ik hoorde dat, dus ik ren naar buiten en de jongens hadden mij net te laat in de smiezen, dat was wel mooi. Dus je springt op zijn fiets en ik had zijn fiets al vast. Ik denk, ja, ik heb hem niet vast, ik heb zijn fiets vast. Nou, je had die jongen moeten horen, hij is 13 jaar, hè, over zijn rechten, over kindermishandeling, over dat ik niet aan hem mocht zitten, terwijl hij net een heel speeltuintje heeft zitten vernielen. Dat dat speeltuintje niet van mij was, dat de gemeente wel zou betalen. Nou, ik kreeg, nou, dat was echt niet normaal, 10 minuten lang een heel verhaal van hem over al zijn rechten. En gelukkig herkende die jongen, dus nou, je staat daar toch een beetje raar te doen. Ik denk, weet je wat, ik laat hem los. En hij vloog weg en ik heb de politie gebeld. En de politie zei iets interessants. De politie zei van, ja, meneer, u heeft gelijk, u had niks kunnen doen. De fiets vasthouden is, verder mag u niet gaan. Helaas, zei die mevrouw erbij. Ik denk, hé, dat is interessant dat de politie zegt, helaas, want zij moet zich ook aan de wet houden. Want, zei ze, die jongen zou er enorm bij gebaat zijn als hij op 13-jarige leeftijd hier een straf voor zou krijgen. Of van zijn ouders, of van weet ik wie. Want nu is hij nog te corrigeren. Hè? Dus daarom staat er in de Bijbel dat je vanaf jongs af aan kinderen de juiste pad op moet sturen en moet straffen. Want als ze het maar vroeg genoeg leren, dan eindigt hun weg misschien beter. Want deze jongen, als dit onbestraft gaat, dan doet hij het volgende keer weer en volgende keer weer. En nou had hij een grote mond tegen mij. Misschien de volgende keer dat hij een vuist heeft, als hij nog wat sterker en groter is geworden. En uiteindelijk leidt dat niet naar een gelukkig leven, ook niet voor die jongen. Nog niet heel lang geleden, zei die mevrouw van de politie, hadden ze gewoon een draai aan de oren kunnen krijgen van mij. Nou weet ik niet. Dan zouden de buren misschien een map gegeven hebben. Maar dat kan niet. Dan staan de ouders meteen op de stoep en dan ga je gewoon de bak in. Maar het is liefdeloos. Het is echt liefdeloos als je je kinderen niet op jonge leeftijd straft. Ze moeten leren wat wel kan en wat niet kan. Maar het is heel belangrijk om dat niet te doen vanuit woede, vanuit onmacht, vanuit frustratie, maar heel beheerst. En ook niet om te vergelden. Hè. Misschien hebben ze echt iets kapot gemaakt wat heel erg is. Maar om te voorkomen dat gedrag zich herhaalt. En dat mag je doen met medeleven en met troost en met compassie. Maar straffen is heel belangrijk. Een straf moet ook heel vervelend zijn. Het mag dan niet pijnlijk zijn, maar het moet wel vervelend zijn. Soms stuur ik de kinderen naar een kamer, dan denk ik, oh wat dom. Want het liefst wat ze nu eigenlijk willen, is op een kamer zitten. He, er is van alles. Er is een tv, nou, ze hebben geen tv bij ons of een Nintendo, maar ze hebben wel boeken en ze hebben hun spulletjes. Eigenlijk is het helemaal niet erg vaak dat ze op een kamer zitten. Als je ze daar een week laat zitten, als je hem af en toe wat voer naar binnen gooit, dan vinden ze dat, eigenlijk vinden ze dat prima. Hey, je hoeft niet naar school, ik heb straf. Ja, prima. Maar wees daar creatief in. Kijk naar het kind ook, hè. Wat het kind het meest raakt. En dat is bij het ene kind heel anders dan bij het andere. Een van mijn kinderen, als ik ernaar boos op kijk, dan voelt ze dat al. Die andere die kijkt me dan onverschillig terug aan, die denkt van, ja, wat moet jij? Kinderen zijn heel anders. Die is misschien er veel meer bij gebaat dat ze een avond geen tv mag kijken. Of dat ze even de computerprivileges mist. Of dat de telefoon afgepakt wordt. Hè? Vervelende dingen voor haar. Niet om de bedoeling om haar terug te pakken, maar echt bedoeld om haar te leren, of hem te leren, dat bepaald gedrag niet kan. Dus regels en straf. Maar wat een derde punt, wat heel belangrijk is, is dat je zelf een voorbeeld bent. In een van de brieven van Paulus, hè, dat is een meneer die woonde 2000 jaar geleden, die schreef brieven naar alle kerken, schreef hij, volg mij na en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Weet je, kinderen doen helemaal niet wat je ze vertelt. Kinderen doen wat jij doet. En ook de positieve dingen, maar ook deze dingen. Vorige week zat ik aan tafel met mijn zoontje Benjamin. En ik dacht, hij zit niet op te letten. En ik had zin in een hagelslag, maar ik had geen zin in een boterham. Dus hup, schup, hagelslag. Dat is lekker, hè? Dat doe ik heel af en toe. Ik dacht dat hij het niet gezien had. Maar vervolgens zijn we de hele week bezig. En het is er nog niet uit. Om dat manneke te leren dat dat eigenlijk niet kan. Want hij had het wel gezien en hij kan het met muisjes, hij kan het met vruchtenhagel, hij kan het nou met heel veel dingen kan hij dat nou inmiddels. En dan kan ik zeggen, ja dat mag niet. En wat zegt hij dan? Papa deed het ook. Leg dat dan maar eens uit. Of als je door rood fietst, hè? Ik merk dat ook, bij school, die irritante verkeerslichten, vooral die eerste busbaan. Daar rijdt nooit een bus en dan ligt daar continu op rood. Wij kunnen als volwassenen misschien heel goed inschatten dat er geen bus komt. Maar pas op, hè. Pas op dat je niet het verkeerde voorbeeld daar geeft. En dat betekent dus ook voor de jongelui hier die nog helemaal geen kinderen hebben en misschien hopen op een dag kinderen te krijgen. Ga met jezelf aan de slag. Want al jouw vervelende eigenschappen, zoals die van mij met mijn hagelslag, maar ik heb er veel meer. Vraag maar mijn vrouw. Al mijn vervelende eigenschappen, die komen op een of andere manier toch terecht bij die kinderen. Niet alleen via DNA, hè, we hopen altijd als je een kind krijgt dat ze het beste van mij erft en het beste van Nicole. Nou, dat is mijn 5 keer nog steeds niet gelukt om al onze beste eigenschappen te combineren. Maar ook het gedrag dat je vertoont. Dus als er rare dingen zijn, denk daarover na. Want je krijgt een spiegel terug als je kinderen krijgt. En die spiegel is, hé, dat kind gedraagt zich, maar eigenlijk doe ik hetzelfde. Papa doet het ook. En draai het om. Ga wel voor in het positieve gedrag. Positieve dingen leren ze ook van jouw voorbeeld. En een van de belangrijkste dingen, ik kan hier een half uur over praten over dingen, maar ik wil er even eentje uitpakken, dat vind ik een hele belangrijke, omdat die heel moeilijk is, is dat ik mijn kinderen wil leren om te vergeven. Ik vind dat heel belangrijk. Waarom? Enerzijds, omdat ze zelf anderen iets aan zullen doen, ook bij ons thuis, hup, map, en dan gebeurt er weer iets, dat ze sorry leren zeggen. Maar nog veel belangrijker, in hun leven zullen anderen hun iets aandoen. Of het nou een kind op school is, of er zullen dingen gebeuren in hun leven. En de enige manier dat ze dan niet verbitterd raken, is om te leren om die persoon te vergeven. Ook al vraagt die ander er niet om. Dus ik probeer mijn kind te leren om te vergeven. Nou, de enige manier dat kan volgens mij, is als ik het zelf doe. Dat betekent op de momenten dat als ik fouten maak, als ik niet geduldig ben, als ik wel uit frustratie iets roep of zeg, als ik mijn stem verhef, daar ben ik heel goed in, lekker hard praat, of lekker met allemaal feiten komen, dan kan het kind helemaal niks tegen, dat ik daarna ook sorry zeg. Echt sorry zeg. En weet je, dat maakt zo'n enorme indruk op kinderen. Als je als ouder daarnaast gaat staan en zegt, hé, wat er net gebeurd is, Sorry, wil je mij vergeven? Wees een voorbeeld. Met regels en straffen zou je ook consequent moeten zijn. Heel consequent. En dat is moeilijk, want die kinderen zullen een weerstand hebben tegen elke regel die jij maakt. En dat kost heel veel energie, dat kost veel tijd, dat kost volharding om heel liefdevol te corrigeren. En in heel veel gezinnen zie ik dat kinderen de baas worden omdat ouders niet consequent zijn. Ik weet niet of jullie wel eens een programma gekeken hebben, Supernanny. Kennen jullie dat? Ben ik de enige? Ik vind dat een fantastisch programma. Hè? Wij keken daar vroeger, Nicole en ik, nou, denk ik, oh, rare ouders, hè, dat die dat, dat doen wij straks veel beter. Nou, dat valt wel tegen. Maar het is echt geweldig. Ik vind het zo bijzonder dat mensen durven om een videoteam van de BBC in jouw huis te hebben, die jou gaan filmen terwijl je aan het opvoeden bent. Daar ben ik nog echt niet aan toe. Ik vind het heel moedig dat ze dat durven, dat ze zeggen, hey, het is zo'n puinhoop bij ons thuis, help mij en kom maar met je camera. Zodat zij leren, maar zodat wij ook als kijkers er heel veel van kunnen leren. Heel veel respect als je dat durft. Maar wat ik zo gaaf vind bij Supernanny, is dat ze binnen een heel korte tijd, hè, ja, 30 minuten, nee, ja, het zal iets langer zijn, maar gezinnen in één keer van het complete chaos en ruzie, ze worden gewoon vrolijk. Op het laatst is er altijd een blij gezin. En de out-of-control kinderen staan in één keer gewoon netjes voor de camera. Ik bedoel, dat is al heel wat. We gaan eens een keer naar een fotograaf met een gezin en laat ze maar eens helemaal lachen. En toch lukt ze dat op het eind van dat programma om dat gezin voor die camera te krijgen. En hoe komt dat? Supernanny, het enige wat zij doet, en dat is heel moeilijk, is regelmaat en structuur aanbrengen. En ze is heel consequent. Heel consequent in belonen en in straffen. En het consequent zijn, daar zoeken kinderen naar. Dat is veilig. Want als je de ene keer een regel belangrijk vindt en de volgende keer niet, en je hebt daar geen goede verklaring voor, dan is het blijkbaar geen belangrijke regel. Gooi ze meteen weg. In de Bijbel staat een stukje geschreven, dat vind ik heel bijzonder. Je zou denken, een moeilijk boek, hè? Allemaal moeilijke talen, in het Hebreeuws en in het Grieks, alles geschreven van, wat moet ik daarmee? Maar er is een stukje geschreven aan kinderen. En daar staat, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders, uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor je vader en moeder, want dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Namelijk, dan zal het goed gaan en zult u lang leven op aarde. Gehoorzaamheid leren kinderen alleen als je heel consequent bent. En het is zo belangrijk dat kinderen leren om gehoorzaam te zijn, want daar hebben ze een leven lang plezier van. En hoe eerder je kind leert om te gehoorzamen, en ik zeg nogmaals, dat is niet makkelijk, hoe gemakkelijker het ook wordt voor dat kind als hij groter wordt, om grip te krijgen op dat verlangen om slecht te doen. Denk, ja, dit mag ik niet. Ik wil gehoorzaam zijn. Ik ga even niet mijn eigen wil doordraven, maar ik leg me neer bij de wil van een ander. Als je ooit een baan wil hebben, als je een kind, dan moet hij zich op een gegeven moment ook neerleggen bij de wil van zijn baas, of het bedrijf, of de wetgever. Hij moet ook belasting betalen. Er zijn gewoon dingen in het leven die je moet je gehoorzamen. En hoe eerder je dat leert, hoe gemakkelijker het leven wordt. En mijn laatste punt, het is niet alleen regels en straffen. Hè? Allerbelangrijkste is voor mij dat je aanwezig bent. Betrokken bent in het leven van je kinderen. Dat je tijd met ze besteedt. Weet je, we wonen in Nederland en dat is heel fijn. In Nederland is het heel makkelijk, relatief, om iets minder te gaan werken. Zodat je meer tijd hebt met je kinderen. Ik daag mijn collega's wel eens uit. Durf je die stap te maken? Ik ken niemand, helemaal niemand, die op zijn sterfbed zegt, oh, ik heb veel te veel tijd met mijn kinderen doorgebracht. Ik ken wel heel veel mensen die nu misschien tieners hebben of twintigers, die zeggen, had ik maar meer tijd besteed met mijn kinderen toen ze nog klein waren. Want ze groeien zo snel op. Ik kwam toevallig een paar hele mooie artikelen tegen en die zeggen wel iets voor de tijd waarin we leven. Van twee dik betaalde CEO's die tot de conclusie kwamen dat ze veel te veel tijd besteden buitenshuis. Eentje kostte het $100 miljoen, denk ik, oh, dat is veel geld, om zijn baan op te zeggen. Maar wat was zijn motivatie? Zijn dochter van 12 had hem een briefje gegeven met 22 stellingen, 22 dingen die hij dat schooljaar al gemist had in haar leven. En dat raakte hem zo, dat hij nu besloten heeft, ze is nog 12, ik ga de komende 8 jaar ga ik het goed proberen te maken. Ik hou op met mijn baan, ik Ja, met 100 miljoen kan je misschien ook wel makkelijker dan iemand die dat niet heeft. Maar misschien juist niet. Hè? Misschien ben je dan zo gepassioneerd over je werk dat het heel moeilijk is om dan los te laten. Hij heeft zijn bedrijf heeft hij aan iemand anders overgedragen. En hij is thuis aan de slag gegaan om zijn dochter op te voeden. En als man denk ik vaak, oh, ik besteed best wel veel tijd aan mijn kinderen. Want kijk maar, ik was om 5:30 thuis en de kinderen gingen pas om 8:30 naar bed. Ik heb 3 uur met de kinderen besteed. Maar aanwezigheid is iets anders dan aandacht. En kinderen interesseert het helemaal niet dat ik aanwezig ben, ergens dat ik in een hoekje van de kamer bezig ben, met mijn dingen. Ze willen graag mijn aandacht. En we moeten... Ik ook, hè, op mijn werk bij ASML. Ik moet heel flexibel zijn. Als er een belletje komt van het werk, dan moet ik daar zijn. Ik moet soms wat extra uurtjes draaien. Maar we moeten uitkijken dat dat nooit ten koste gaat van mijn kinderen. Nooit ten koste gaat van mijn gezin. En ja, dat heeft consequenties voor je carrière. Ik heb tegen mijn baas gezegd, mijn gezin gaat voor. En andere mensen zeggen dat niet. Die zeggen, ASML gaat voor. En die komen waarschijnlijk ook verder bij ASML. Want die kunnen veel meer tijd en energie en aandacht geven aan het bedrijf dan dat ik bereid ben om te doen. Maar het is het echt waard. Een van de manieren die mij helpt om echt ervoor te zorgen, ik heb 5 kinderen, hè, om 1-op-1 aandacht te hebben met mijn kinderen, is wat ik noem daddy dates. En daddy dates zijn momenten die de meiden zelf mogen uitkiezen. En dan mogen ze zeggen van nou, wij willen graag hier naartoe. En het hoeft niet iets groots te zijn. Hè. Het kan zijn, ik wil graag met jou een ijsje eten. Nou, dan gaan we met z'n tweeën naar het winkelcentrum Moedsel, dan gaan we een ijsje eten. Of even naar het winkelcentrum. Soms zijn ze wat groter. Soms gaan we een dagje naar de dierentuin. 1-op-1. Een daddy date. Ik ga ook heel doelbewust, nooit alleen, of nooit is misschien een groot woord, niet vaak alleen erop uit voor een boodschap. Als ik naar de Jumbo moet, of naar de Multimate, of naar, als ik zelf even, of ik moet de post naar de brievenbus brengen, het hoeft een hele kleine dingetjes te zijn, neem ik altijd 1 van de kinderen mee. Heb je eventjes dat moment met z'n tweeën, ja, je bent met iets anders bezig, want er moet iets gekocht worden of iets gehaald worden. Maar je hebt even die momenten van 1-op-1 tijd. En het voordeel daarvan is, van al die kleine momenten, maar ook van die grote momenten, dat we gaan uit eten. Ik ben een keer met mijn dochter op vakantie geweest naar Afrika, met mijn andere dochter die wilde naar Parijs toe. Is dat ik 15 jaar voorsprong heb op die knullen die straks komen. Ik heb 15 jaar voorsprong op de jongens die straks aan mijn deur staan en met mijn dochter op pad willen. Want ze zijn al gewend hoe ik ze behandel als we gaan uiteten. Ze zijn al gewend hoe ik met ze omga als we ergens naartoe gaan. En ik hoop dat ze daardoor niet zullen accepteren als zo'n manneke komt en nog niet op dat niveau is. Dat kan die ook helemaal niet zijn. Dus ik hoop dat ik nog wat jaartjes daarvan kan genieten. Een andere afspraak die we hebben als thuis, en dat is voor ons thuis, omdat het werkt bij ons, is dat ik 's ochtends niet aanwezig hoef te zijn, dus ik kan vroeg naar het werk. Maar het is heel belangrijk voor Nicole dat ik om 6:30 thuis ben. Want rond 4:30, 5 uur, heeft zij het gewoon gehad met de kinderen. Is het gewoon klaar. Is haar energieniveau op, is gewoon klaar. Dus ze wil graag dat ik om 5:30 thuis ben. En dan kunnen we ook altijd met elkaar eten. En dat is heel fijn. Dat is een moment van de dag dat we even met z'n allen rond de tafel zitten, dat iedereen deelt wat hij gedaan heeft op school, waar hij mee bezig is geweest. Het is een moment waar de andere kinderen moeten leren om te luisteren. Dat ze aan tafel moeten zitten, ook al zijn ze klaar met eten. En ik weet, ik zei het net al, ik krijg veel meer waardering als ik een uurtje langer bij ASML blijf. Echt waar, want dan heb ik mijn werk af. Of dan ben ik bij een belangrijke vergadering aanwezig die altijd om 5 uur gepland wordt. Maar op de lange termijn natuurlijk niet. Op de lange termijn is dit een investering. En als ASML het echt wil, kan ik om 9 uur 's avonds ook nog wel even mijn laptop aanzetten en iets doen. Maar dan wel als de kinderen in bed liggen. Weet je, de tijd dat mijn kinderen zo klein zijn, hè, mijn zoontjes zijn 2 en 4 en de meiden zijn 7, 9 en 11, is zo voorbij. Het lijkt voor mij nog, ja, dat Eva geboren werd. 11 jaar klinkt misschien heel lang, maar het is net als gisteren. En nu zit ze al op de middelbare. Eergisteren kwam het even heel dichtbij. Ik was bij de IKEA en ik kreeg een telefoontje. En het telefoontje was van een mevrouw met de telefoon van Eva, dat ze aangereden was door een auto. Nou, ik kan je niet vertellen wat er dan door je heen gaat op zo'n moment. Mijn dochter van 11, aangereden door... Ja, ze is niet levensgevaarlijk gewond. Wat betekent dat? Dat is een telefoontje waar niemand op zit te wachten. En het had even onze laatste dag samen kunnen zijn, hè, 's ochtends, toen ze wegging. En dan wil je toch niet terugkijken naar je leven en zeggen, oh, had ik maar niet voor ASML gekozen, had ik maar voor haar gekozen. Je wilt dan toch geen spijt hebben? Geen enkele carrière voor mij is de moeite waard op dat moment. Gelukkig gaat alles goed. Ze heeft niks gebroken. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. De meneer die haar aangereden had, die had zelfs zijn zoon verloren 20 jaar geleden in een auto-ongeluk. Ik kwam even heel dichtbij, ook voor hem. Ik ga afsluiten, want de kerkklokken zijn klaar. Maar het belangrijkste heb ik niet gezegd. En het belangrijkste is dit. Weet je, als ik terugkijk naar de afgelopen 11 jaar met al mijn kinderen, er zijn heel veel momenten dat ik zeg, goh, waar heb ik tekort geschoten? En misschien zit je hier ook, denk je, heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? En we schieten allemaal tekort. Zelfs de mensen waarvan je denkt dat die het ideale gezin hebben, het perfecte gezin hebben, schieten tekort. En dat is goed om te weten. Dat is geen excuus, hè, dat je zelf mag tekort schieten, maar het is wel een feit. En het is goed om dat te weten. Maar het is ook belangrijk om te weten dat God zegt dat Hij onze hemelse Vader is. Ook een vader voor onze kinderen. En Hij wil aanvullen die plekken waar wij tekort schieten. Hij vergeeft ons, Hij vergeeft mij voor al die keren dat ik het fout gedaan heb. Hij geeft mij wijsheid. Hij geeft mij inzicht, Hij geeft mij raad. Hij troost mij. Hij geeft mij geduld, dat is echt, echt hard nodig. Hij geeft mij liefde. Op elk moment dat ik dat nodig heb. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. En Hij kan geven aan mijn kinderen wat ik ze niet kan geven. Hij kan ze vrede geven. Hij kan ze liefde geven, onvoorwaardelijk. Hij kan nabijheid geven op de momenten dat ik er niet ben. En weet je, dat geldt ook voor ons, zoals we hier allemaal zitten. Hè? We hebben allemaal ouders gehad die tekortschoten, echt waar. En ik weet niet welke wonden dat heeft achtergelaten bij je. Misschien valt het wel mee. Misschien zijn die wonden juist heel diep. Maar God is bij je. God wil je dragen. Hij wil aanvullen, juist in die plekken waar wij tekort zijn gekomen bij onze ouders. En ik wil je echt aanmoedigen, ga op zoek naar Hem. Hij wil je kracht geven, Hij wil je ook wijsheid geven om je ouders te vergeven. Dat is soms niet makkelijk, voor de hele moeilijke momenten. Maar Hij wil je ook aanmoedigen, en zeker vandaag en met dit thema, om ze te bedanken. Om je ouders te bedanken voor alle mooie momenten. Al die energie, alle tijd, alle moeite die ze in jou en mij gestoken hebben. Zodat we allemaal hopelijk kunnen zeggen, bedankt, lieve ouders. Laten we bidden. Trouw God de Vader, dank u voor ouders. Heer, we hebben allemaal ouders. Misschien kennen we niet allemaal onze ouders, Heer, maar we hebben allemaal ouders. We hebben mensen gehad die ons opgevoed hebben. Heer, die hun best gedaan hebben. En die ook gefaald hebben. Heer, dat laat soms littekens na. Dat kan bitterheid nalaten. Maar ik bid u, Heer, wilt u met uw liefde komen? Wilt u die gaten vullen die onze ouders hebben achtergelaten? Heer, help ons ook. Als we nadenken over opvoeding, als we nadenken over misschien over kinderen krijgen, of over hoe het beter kan, hoe het anders kan. Heer, geef ons wijsheid, geef ons inzicht. Heer, help ons om de juiste keuzes te maken. Heer, dank u dat u onze Vader wil zijn. Heer, en dat niets, dat helemaal niets te veel was voor u, om uw liefde in ons te laten zien, Heer. Dat u zelfs uw Zoon Jezus aan een kruis hebt laten sterven, Heer. Uit liefde voor ons, dat wij nu met u vandaag zo kunnen praten. Heer, help ons om dat echt een realiteit te laten zijn in ons leven, dat we u mogen leren kennen.